Goedenavond gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. In deze dienst gaat voor dominee Hoek uit Schoonhoven. Vanaf deze zondag zal er in de dienst weer concreet moment zijn voor de inzameling van de gaven. Dit zal zijn na het dankgebed voor het laatste zangmoment. U kunt natuurlijk ook via de digitale weg blijven geven, dan geeft u de zakken gewoon door. Ook zullen we vanaf deze zondag, na de afkondiging, vanaf het eerste zangmoment tot na het votum en groet als gemeente gaan staan. Natuurlijk voor dat zover mogelijk is. Op de middag van eerste Pinksterdag, het is dan 8 juni, zal er in de kasteeltuin door het ICO georganiseerde gezamenlijke Pinksterviering zijn. De aanvang is 2 uur. Neemt u voor zover mogelijk een eigen stoel mee. De avonddienst komt dan te vervallen en op tweede Pinksterdag is er 's morgens om 9:30 een zangdienst in deze kerk. In de perioden tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren bidden we samen om de kracht en de vervulling van de Heilige Geest. U bent uitgenodigd om 10 dagen mee te bidden voor 5 mensen in u of jouw netwerk. Zie ook de bazuin of de weekbrief. We gaan straks ter inleiding van deze eredienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklank. Alle versen van lied 430, waarin we zingen dat God het eerste en laatste woord heeft. We gaan net als bij het laatste zangmoment met elkaar staan na het voorspel van de organist. Na het zingen van lied 430 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Na het votum en groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Rome dat de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. We gaan met elkaar zingen uit Weerklank, Psalm 89, de versen 7 en 8. Het 7e en het 8e vers van Psalm 89 uit Weerklank. verbondenheid met Gods wereldwijde kerkbeleid hebben we ook vanavond ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en stemmen daarmee in door uit Psalm 48 het zesde vers te zingen. Het laatste vers van Psalm 48 naar de belijdenis van ons geloof. We belijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit er aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere grote en heilige God, u bent het die spreekt, zo hebben we dat ook gezongen. U nam aan het begin het woord en u zeide: zij licht en er was licht. En u gaat door met uw spreken tot op de dag van vandaag. Ook hier in uw huis hebt u al eeuwenlang gesproken, woorden van eeuwig leven. En u wilt het ook vanavond doen. Want u hebt het zelf gezegd, Heer Jezus Christus, dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daar zelf bent in ons midden. Dat u daar het woord neemt. Dat u door uw geest ons aanspreekt. Heer, wij hebben dat niet verdiend. Dat u naar ons omziet. Dat u het woord in ons leven neemt. Dat u zich met ons inlaat. U doet dat omdat u de genadige bent, de barmhartige. Degene die ons behoudt, die ons heil op het oog heeft. En wij danken u dat we hier mogen zijn. Op deze zondag, op deze plek waar het woord klinkt, waar de Heilige Geest zich aan het woord wil verbinden. En wij bidden u, laat uw woorden zo tot ons komen, dat ze ons aanspreken. Woorden eeuwen geleden opgetekend, die de eeuwen verduurd hebben. En wij vragen u, geef dat het woorden zijn die landen in ons leven door uw geest. En dat we ophoren van datgene wat uw Heilige Geest tot ons als uw gemeente te zeggen hebt. We danken u ook dat we hier in vrijheid bijeen zijn. Er zijn honderden miljoenen broeders en zusters die het zich niet kunnen voorstellen wat dat is, om samen met anderen de lofzang op uw grote daden gaande te houden. Om elkaar te ontmoeten rondom het geopende woord van u. Ze verkeren in omstandigheden die wij ons niet kunnen voorstellen, maar waar u van weet. Wees je nabij als ze vervolgd worden, gevangen zijn gezet, op de vlucht zijn, in oorlogsgebieden leven, als gemeenten niet meer kunnen samenkomen. Heer, wij bidden u, wees naar uw belofte in ons midden en dat het een dienst zal zijn tot verheerlijking van uw grote naam, waarin uw daden worden verkondigd, waarin het heil centraal staat dat u hebt bereid in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wij vragen om uw ontferming, om ons aan te zien in hem die nu bij u in de troon zit als de biddende hoge priester en de koning van de kerk en die u altijd hoort uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de Galaten. En we lezen hoofdstuk 2 van deze brief. Galaten 2. Daar schrijft de apostel. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem. Samen met Barnabas en ik nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. En dat terwille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Voor hen zijn we ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Wat betreft hen die geacht werden iets te zijn, wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Maar in tegendeel, ze zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Alleen moesten wij wel aan de armen denken, en ik heb me ook beijverd juist dit te doen. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zij als Barnabas zich door een huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelde overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in de bijzijn van allen: als u die een Jood bent naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heiden op de Joodse manier te leven? Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Omdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf van mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als een gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van onze God hoort en dat is een hart bewaard. Preek zo gaan over het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. En de tekst is het 20e vers. Dat vers willen we ons met name richten. Daar schrijft Paulus: ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf van mij heeft overgegeven. We gaan ons op de verkondiging voorbereiden door uit Weerklank lied 56, de versen 1 tot en met 4 te zingen. Lied 56, vers 1, 2, 3 en 4. Als antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 103. Het tweede vers: loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En het zesde vers: zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen, de gunst waarmee je hen wil gadeslaan. De versen 2 en 6 van Psalm 103, direct na het amen op de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. De brief van de Galaten is zonder twijfel de meest geëmotioneerde brief van Paulus. Ook in andere brieven kan de apostel pittige uitspraken doen, zoals in die aan de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld. Daar gaat hij op allerlei misstanden en reageert hij op de oppositie tegen zijn apostelschap. Zaken die uiteindelijk wel verregaande consequenties zouden kunnen hebben, zelfs zouden kunnen leiden tot vervreemding van het evangelie. Maar zover was het in Korinthe nog niet. In de gemeente van Galatië daarentegen is er op het moment van het schrijven van deze brief een crisissituatie. Niet minder dan het evangelie zelf staat op het spel. De boodschap dat er slechts behoud is door Christus alleen, door genade alleen, staat in discussie, dreigt te worden aangetast. En daarbij speelt zelfs een van de apostelen, Petrus, een kwalijke rol. Er is, zo zou je kunnen zeggen, in de kerkenraad daar oneenigheid over de prediking en de praktijk van het geloof. Dat kan funest zijn voor de gemeente. In het gedeelte hiervoor legt Paulus uit hoe het allemaal zover heeft kunnen komen, geeft die opening van zaken. Nadat ik, zo schrijft hij, 14 jaar het evangelie had verkondigd, ging ik samen met Barnabas en Titus naar Jeruzalem, naar de moedergemeente. Dat deed ik uit eigen beweging, niet omdat ik op het matje geroepen werd. De Heer had mij duidelijk gemaakt dat ik mijn verhaal ook in Jeruzalem moest doen, bij de mensen van het eerste uur die Jezus persoonlijk hebben gekend. En daar heb ik ze uitgelegd hoe ik het evangelie verkondig onder de heidenen, en ze vonden het prima zoals ik dat deed. Ze waren het helemaal met mij eens. Om dat te bekrachtigen gaven we elkaar de rechterhand van de gemeenschap en we maakten de afspraak dat ik mijn bediening onder de heidenen zou hebben en zij onder de joden. Maar daarna gebeurde er iets vervelends. Petrus kwam bij ons op bezoek in Antiochië, waar gelovigen uit de heidenen en joden christenen samen optrekken. En aanvankelijk vond hij dat goed, deed hij ook helemaal mee. Hij zat samen met ons aan één tafel en had zodoende ook gemeenschap met gelovigen die niet besneden waren en zich niet aan de Joodse reinigingsvoorschriften hielden. Het ging allemaal goed doordat er mensen uit Jeruzalem kwamen, uit de kring van Jacobus. Mensen die nogal strak en wettisch zijn, zichzelf en ook anderen allerlei voorschriften en verplichtingen opleggen. Zo van: wanneer je een ware gelovige wilt zijn, dan moet je wel zus zijn en zo, dit doen en dat nalaten. Jullie hier in Antiochië denken er veel te makkelijk over. Misschien herkent u dat wel. Komt dat juist in ons soort gemeente niet voor, dat mensen die tot geloof komen zich bij de gemeente willen voegen, mensen die van huis uit onkerkelijk zijn of een heel andere achtergrond hebben, dat wij hen in een bepaald harnas willen persen. Hartelijk welkom, bijzonder dat je de Heer Jezus als je redder hebt leren kennen, maar nu verwachten wij wel van jou dat je ook onze gewoontes en tradities overneemt. Anders hoor je toch niet echt bij. Zo breng je, zegt Paulus, mensen onder de wet. Misschien vindt u het net als de Joden toen ook wel heel lastig om christenen die wat andere gewoonten en tradities hebben dan wij volledig te accepteren als broeders en zusters in Christus. Eerlijk gezegd moet ik zelf soms ook wel wat overwinnen. Petrus begint zich ongemakkelijk te voelen, nu ze vanuit Jeruzalem meekijken. En hij wordt bang. Bang voor de mensen, opnieuw. In het paleis van Caiaphas verloochende hij met woorden zijn meester, uit angst. Nu jaren later verloochent hij het evangelie van zijn meester met de daad. Door zich niet meer in te willen laten met christenen uit de heidenen, die zich niet hielden aan de oudtestamentische voorschriften. Petrus wil niet langer met hen eten, aan een tafel zitten, het avondmaal vieren. Dat is kwalijk. Niet alleen omdat ook andere Joodse gemeenteleden de kant van Petrus kiezen, met hem meehuichelen, maar vooral omdat het evangelie zelf hierdoor wordt aangetast. De waarheid staat op het spel. Dat moeten we wanneer er iets in de gemeente speelt, maar niet te snel zeggen. Maar hier is dat toch werkelijk zo. Vandaar die felheid van Paulus. Weet u, het probleem is niet dat Petrus en de anderen afscheid dreigen te nemen van het evangelie van Jezus kruis en opstanding. Dat hij gestorven is voor onze zonde en is opgestaan tot onze rechtvaardigheid staat totaal niet ter discussie. Daarover zijn de apostelen het helemaal met elkaar eens. Het probleem is niet de leer, maar de praktijk. Vers 14 zegt Paulus over Petrus en de andere Joden. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, wat ze leren en beleiden correspondeert niet met datgene wat ze doen. Het woord dat hier in het Grieks gebruikt is verwant met het woord orthopraxis, de juiste, rechte praktijk. Met de orthodoxie, de rechte zuivere leer, zit het wel goed bij Petrus en de anderen. Maar nu dreigen ze die leer onderuit te halen, aan te tasten door datgene wat ze doen. Namelijk door de mensen in Antiochië tot Christus bekeerde heidenen bepaalde verplichtingen op te leggen. Zo van, een mens zal, wil het recht liggen tussen God en hem toch ook? En zo wordt het door genade alleen, door Christus alleen, misvormd tot Christus plus nog wat. Dat is de doodstik voor het evangelie, hoe vroom het ook mag klinken. Dit mag Paulus niet over zijn kant laten gaan. Hij moet hier wel tegenin gaan. Daarom neemt hij het hier voor deze mensen in Antiochië op. Val hem toch niet lastig met wat jullie vinden dat moet. En meer nog dan om deze mensen gaat het de apostel om Christus, om het evangelie van Christus. Toen Paulus, aanvankelijk moest hij niets van Christus hebben. Hij vervolgde, zoals u weet, zelfs de gemeente van Christus. Toen hem de ogen voor het evangelie open gingen en hij bevrijd werd uit zijn wettische leven, ontdekt hij de vrijheid die er is in Christus, dat je van God niet van alles moet, maar dat je mag leven van wat hij schenkt. Over wat dit evangelie persoonlijk voor hem betekende en betekent, wat de vrijheid in Christus inhoudt, vertelt hij onder andere in de verzen 15 tot en met 22. Hij doet dat niet om zichzelf in het middelpunt te stellen. Hij doet zijn verhaal om het grote verhaal te kunnen vertellen. Het verhaal van Jezus kruis en opstanding. Met de bedoeling anderen te helpen. Zodat ook zij de rijkdom van het bevrijdende evangelie zullen leren kennen. Nu zou ik me voor kunnen stellen dat een ouder of jongere denkt, zijn deze dingen die zoveel jaren geleden speelden nu zo belangrijk dat je er anno 2025 een hele preek aan moet wijden? Krijg ik vanavond geen antwoord op vragen die helemaal niet bij mij leven? Kortom, doet het er nu echt toe wat Paulus hier schrijft en waar hij zich blijkbaar heel erg druk om maakt. Ik vind het wel heel terecht te vragen. Het is wellicht daarom goed om kort en bondig te zeggen waarover het hier uiteindelijk gaat. En dat is de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe komt het goed tussen God en mij? Hoe kom ik met hem in het reine? Wanneer we die vraag totaal niet herkennen, dit nog nooit een vraag voor ons is geweest, ontgaat ons dan niet de kern van het evangelie. Vanavond roept Paulus, en hij doet dat trouwens in al zijn brieven, roept hij wel die vraag op. Ook vanwege de realiteit van het oordeel dat wacht. Dat eenmaal over ons leven zal worden geveld. We kunnen er immers niet automatisch, zomaar, zonder meer van uitgaan dat het wel goed zit tussen God en ons. Dat we met hem verzoend zijn, ons straks de hemel wacht. Dan is de Bijbel heel eerlijk. Dat het goed echt helemaal goed kan komen tussen hem en ons, staat vast. En over het hoe dan, gaat het in dit Bijbelgedeelte. Het is dus werkelijk geen bijzaak die hier aan de orde is, maar uiterst belangrijk en zeer actueel voor ons allemaal. Even iets over het vers dat aan de tekst vooraf gaat. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Voordat Paulus tot geloof in de Heer Jezus kwam, leefde hij voor de wet. Dat wil zeggen, hij probeerde zo goed en nauwgezet mogelijk te leven, om op die manier bij God in een goed blaadje te komen, zich enigszins acceptabel te maken voor hem. Maar het lukt niet. De wet van God eist namelijk het volmaakte. Dat je helemaal, voor de volle 100% leeft voor God. God is niet tevreden met 50 of zelfs 90% de weg van de wet. Je moet dit en je zult dat, is een doodlopende weg. Daardoor kom je nooit tot leven voor God. Alles waar Paulus vroeger op bouwde, zijn ijver en inzet, zijn nette leven en nauwgezetheid, dat alles heeft voor hem afgedaan. Door de Heilige Geest heeft hij ontdekt dat dit een doodlopende weg is, dat wij het voor God niet, nooit redden. We hebben een ander nodig, die het in onze plaats gedaan heeft. Jezus Christus. Alleen door hem, door het geloof in hem, ben ik rechtvaardig voor God. Nee, dat betekent uiteraard niet dat het niet uitmaakt hoe je leeft. Dat was trouwens wel steeds het verwijt dat Paulus kreeg. Wat jij preekt is een vrijbrief om er maar op los te leven. Als de manier waarop je leeft niets bijdraagt aan je verlossing, dan kan iedereen maar zijn gang gaan met het gevolg, losbandigheid. Paulus, zo zeiden ze, jouw Christusprediking bevordert de zonde en stelt Christus in dienst van de zonde. Mensen die deze bezwaren naar voren brengen zijn dus bezorgd. En in het vervolg van deze brief ontzenuwt Paulus dit verwijt. Ik laat dat nu verder liggen om ons te concentreren op het slot van het hoofdstuk, waarin hij tot de kern komt. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik ben met Christus gekruisigd. Wanneer is dat gebeurd? Op Golgotha. Waar de kruisiging plaatsvond. Maar zegt u, Paulus is toch niet een van de beide medegekruisigden geweest? Het is zelfs de vraag of hij Jezus tijdens diens leven ooit heeft ontmoet. Sommigen vergeestelijken deze tekst door te zeggen dat het hier over de bekering gaat. Over, zoals de catechismus dat noemt, de afsterving van de oude mens. Maar dat is gezien de werkwoordsvorm die de apostel hier gebruikt niet zo. Hij heeft het over een afgesloten handeling, over iets dat eenmaal gebeurd is en dat doorwerkt er op de dag van vandaag. Wat gebeurde er nu uiteindelijk op Goede Vrijdag? U zegt, toen stierf Jezus. Ja, maar niet als privépersoon, om zo te zeggen, maar als de tweede Adam, als vertegenwoordiger van de mensheid. De eerste Adam zondigt in het paradijs en in zijn zonde nam hij heel de mensheid mee. Zijn ongehoorzaamheid had verstrekkende gevolgen, werkte door in alle mensen. Het had een uitzichtloze situatie tot gevolg. Geen toekomst voor de mens, geen toekomst voor de wereld. En daarom kwam God zelf in zijn Zoon naar deze wereld. Om in hem, die de tweede Adam wordt genoemd, de zonde van de wereld, de straf op de zonde van het hele mensengeslacht, op zich te nemen en weg te dragen. Jezus werd gekruisigd, stierf de vloekdood, ging plaatsvervangend onder in het oordeel dat hij niet had verdiend, maar ons zou moeten treffen. Zo nam hij, zegt Paulus, mij mee op het kruis. Jezus boete betaalde in mijn plaats. En daarom ben ik nu van mijn schuld af. En volkomen rechtvaardig voor God. Dankzij mijn heiland. Alles wat met hem gebeurd is, is ook met mij gebeurd. Ik ben met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven, opgestaan, naar de hemel gegaan. En zo is mijn leven met Christus verborgen in God. Zijn verleden is mijn verleden, zijn toekomst mijn toekomst. Gemeente, ik besef, geef toe, dit is hoge taal. Maar het is de werkelijkheid voor een ieder die gelooft. En Paulus zegt, wanneer dat zo is, die uit die werkelijkheid leeft. Je zegt, de Heer Jezus heeft ook mijn zonde geboet op het vloekhout. Dan kun je, dan wil je niet meer in de zonde leven. Dan wil je de Heer dienen, je leven afstemmen op het evangelie. Ik ben met Christus gekruisigd. En zo gaat Paulus verder, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Met dat laatste bedoelt hij van zichzelf af te wijzen en alle aandacht op Christus te richten. Het gaat om hem. Letterlijk vertaald staat er in het Grieks: ik ben het niet langer die leef. Ik leef toch wel in het vlees. Mijn aardse lichamelijke bestaan is er nog wel. Maar het eigenlijke leven is dat van Christus in mij. Hij woont door het geloof in mijn hart. Misschien denk je wel, wat moet ik me bij dit Christus leeft in mij nu voorstellen? Mogelijk helpt het volgende voorbeeld over een vrouw in oorlogstijdje. Een man is krijgsgevangen gemaakt, hij is ver van huis. Maar met haar gedachten is ze voortdurend bij hem. Ze praat over hem met de kinderen. Schrijft hem brieven, stuurt hem pakketjes. En als ze in bed ligt, voert ze soms hele gesprekken met hem. Ze droomt van hem, bidt voor hem. En moet ze een beslissing nemen en vraagt ze zich af, wat zou hij hiervan vinden? Kortom, die man leeft in die vrouw. Lichamelijk is die ver weg en voor haar onbereikbaar. Maar tegelijk is hij heel reëel aanwezig in haar leven. Op die manier leeft Christus in ons. Door zijn Heilige Geest. Zijn leven heeft bezit van ons genomen. Hij doortrekt heel ons bestaan, onze gedachten en ons doen en laten. En je vraagt je af bij de dingen die je doet. Wat zou Christus doen? Hoe zou hij reageren? Welke houding zou hij aannemen? Elders schrijft Paulus: het leven is mij Christus. Calvijn schrijft: het is meer iets dat we ervaren dan begrijpen. Maar laten we echter niet denken dat Paulus met zijn hoofd in de wolken loopt. Wereldvreemd is. Of overgeestelijk. Bepaalt niet, dat blijkt wel uit het vervolg. En voor zover ik nu in het vlees leef, naast dat nieuwe leven dat ons in Christus gegeven is, is er ook nog dit aardse leven. Het leven in het vlees. We staan nog met onze beide voeten op deze wereld. We leven het leven van alle dag. Het leven met zijn vreugden en verdriet. Met zijn zegeningen en strijd. Zijn verwondering en vertwijfeling. Met zijn aanvechting en zonde ook. Het heeft altijd iets in zich van een lach en een traan. Dit leven kan een hele dobber zijn. In ieder geval was het dat voor Paulus wel. En misschien is het dat voor u ook wel. We kunnen heel wat met omstandigheden in onszelf te stellen hebben. We leven in de wereld met alles wat het met zich meebrengt. Maar, zegt Calvijn, toch zo dat wij ook in de hemel leven. En daar is Christus voor ons. Op hem wijst de apostel in het vervolg heel nadrukkelijk. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. In plaats van in de Zoon van God, kies ik voor de vertaling van de Zoon van God. Zoals ook de Statenvertaling doet. In en van kan vanuit het Grieks trouwens allebei, toch kies ik bewust voor van. Wij hoeven namelijk niet te leven van ons geloof. Maar we mogen leven van zijn geloof. We worden niet gerechtvaardigd, komen met God niet in het reine door ons geloof. Maar door het geloof van Jezus Christus. Zijn bloed, zijn gehoorzaamheid en ook zijn geloof is de grond van onze redding. Alles wat Christus deed, deed hij in onze plaats. En dat geldt ook zijn geloof. De Heer Jezus heeft ook geloofd. En dat ging bepaald niet vanzelf. Op Golgotha, in de ergste crisis ooit, in de diepte van de Godverlatenheid, heeft hij zich door het oordeel heen geborsteld, zich vastklampend aan God. Mijn God, mijn God. Heeft op God gehoopt, vertrouwd, hem niet losgelaten, geen afscheid van hem genomen. Dit mijn is ons behoud. Als ik niet meer geloven kan, het niet meer weet, alles kwijt ben, mezelf afvraag, heb ik ooit geloofd? Dat je denkt, je kunt het allemaal mooi zeggen, maar geloof je het zelf wel? Zo diep kan het gaan. Dan houd je niets anders over dan zijn geloof. Ik leef niet door mijn geloof, maar door het geloof van de Zoon van God. We worden niet zalig omdat we geloven. Geloof heeft niets verdienstelijks. Dan zou het geloven een soort nieuwe wet zijn. Je moet geloven. Het geloof is niets anders dan een lege hand. Nogmaals, ik word niet zalig om mijn geloof. Maar omdat hij mij heeft liefgehad, zich van mij heeft overgegeven, prijsgegeven. U zegt mij ook. U weet toch wel wat er staat in Johannes 3, vers 16. De meest bekende tekst uit de Bijbel wellicht. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Behoort u ook tot die wereld? dat u met beide benen in dit bestaan, dan heeft hij ook u lief gehad. Wanneer je dat ontkent, maak je God tot een leugenaar, is Christus te vergeefs gestorven voor je en zul je zelf het oordeel moeten dragen, erger is er niet. Gemeente, stel dat het van jou en mijn geloof afhing, dan hadden we nooit zekerheid. Soms vragen mensen zich af of hun geloof wel groot en sterk genoeg is. Dat is het nooit. Immers, ons geloof is altijd onder de maat. Als we naar ons geloof, ons eigen geloof kijken, gaan we twijfelen en worden we onzeker. Maar als we naar zijn geloof kijken, dan vult de Heilige Geest ons hart met zekerheid. God kijkt niet naar mijn geloof, maar naar Christus geloof. Daarin ziet hij mij aan. Geloven is met alles wegschuilen achter de Heer Jezus Christus. Alles wat Christus je aanbiedt, je laten geven in je lege door de zonde bezoedelde handen, laten leggen zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn gehoorzaamheid, zijn geloof ook. Gemeente, ik kom nog even terug op wat ik eerder in de preek zei, namelijk of dat waar Paulus zich hier druk over maakt anno 2025 nog wel relevant is, van belang. Spelen voor de gemeente nu geen heel andere vragen die er veel meer te doen. Ik ben overtuigd van niet. Laat ik allereerst zeggen dat de prediking van vrije genade nooit achterhaald is. Het hart is en blijft van het gemeente zijn. Waar het niet meer draait om de verzoening door voldoening, verdwijnt het evangelie, gaat het op de duur nergens meer over. En er komt bij wat bij de Galaten speelde, is, ook al is het uiteraard nooit één op één te vergelijken, is ook vandaag aan de dag in de maatschappij aan de orde. Door het om je heen. En wellicht is het voor u, voor jou heel herkenbaar. Je moet jezelf bewijzen. Waarmaken. Je targets halen. Scoren. Laten zien wie je bent en wat je kunt. Jezelf presenteren. Anders stel je niet mee. Velen leven door het prestatiedenken onder een constante druk. Heb ik wel genoeg dit? Moet ik niet meer? Met als gevolg stress, oververmoeidheid. En het trieste is dat je dit niet alleen in de wereld tegenkomt, maar ook in de kerk. De gedachte dat wij voor God wat moeten doen om zo zijn koninkrijk dichterbij te brengen. Dan wordt het evangelie een soort nieuwe wet die je opjaagt. Zit dat er niet heel diep bij ons in, dat wij denken God tevreden te moeten stellen. Ik doe dit en dat. Weet u wie in Christus is en Christus in hem die verandert. Dan ga je door de Heilige Geest een ander leven binnen. Dan wordt geloof dankbaarheid. Een dankbaarheid die zich uit in beschikbaarheid en gehoorzaamheid. Niet om er iets mee te verdienen of iets te presteren, maar om uit liefde in zijn weg te gaan. Je ontmoet soms mensen die, wanneer je hen vraagt naar hun eeuwige toekomst, niet verder komen dan: ik hoop maar dat het straks goed is. Je kunt immers niet meer dan je best doen. Ik lees de Bijbel, ga naar de kerk, probeer zo goed mogelijk voor mijn naaste te zijn. Als het zo moest, konden we het wel vergeten. Zag het er uiterst somber voor ons allemaal uit. We hoeven Godzijdank niet te leven van ons doen en laten, maar we mogen leven van Christus doen, van zijn volbracht werk. Voor mensen die er uiteindelijk niets van terecht brengen, met lege handen staan, klonk op Golgotha zijn: het is volbracht. Er is betaald. De schuld, hoe hoog ook vereffend, de straf op alle zonden gedragen. Wanneer de Heilige Geest ons daar de ogen voor opent, valt er een last van je schouders. Mag je opgelucht ademhalen, word je in vrijheid gezet. God ziet me aan, alsof ik nooit één zonde gedaan heb. Als je schuilt achter de Heer Jezus Christus met heel je leven, dan ziet God jou niet, maar dan ziet hij je aan in Christus. En dan mag je om wat hij deed vrij uitgaan. Ons vertrouwen stellend op Jezus' offer zijn we vrijgesproken. Niet omdat het allemaal toch nog meevalt wat we op onze kerfstok hebben, of omdat er verzachtende omstandigheden zijn, en dan helemaal niet omdat we onschuldig zijn, maar omdat hij de straf droeg, zichzelf voor ons heeft overgegeven. God verklaart ons om Christus wil rechtvaardig. Het blijft bijzonder. Een vreemde ruil. Hij mijn zonde. Ik zijn gerechtigheid. Hij onschuldig ter dood veroordeeld. Opdat ik in het gericht van God vrijgesproken zou worden. Dat is niet te vatten. Echt een wonder. Een wonder van genade. Hier draait alles om. Dit is het hart van de verkondiging. Iets om te vieren. En van verzekerd te worden. Daartoe dient het heilige avondmaal. Wat hebben we dat nodig? Keer op keer. Om het voor ogen te zien en te proeven. Hij voor mij. De dichter Willem de Merode verwoordt het in zijn gedicht Voorbereiding zo. Hun harten voelden zij als boeken in Gods geduchte hand gelegd. En wisten dat hij al hun slecht gedrag gerecht zou onderzoeken. Ze lazen bang en hunkerend mee en zagen wat zijn vingers wezen. Was er niets goeds? Hun schaamte en vrezen groeiden tot een verschroeiend wee. God had de boeken dicht gedaan en zou het grote vonnis spreken. Toen dorst hun stem de stilte breken. O Heer Jezus, neem ons aan. En het bonzend hart dat ze in zich vonden was vlekkeloos en zonder zonde. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, we danken u voor de ogen waarmee u ons aanziet. Ogen vol liefde, vol genade. Dat ze niet hoeven te leven van datgene wat wij doen, wat wij menen bij u aan te kunnen dragen. Maar dat we mogen leven van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht, alles is betaald. En uw Heere hebt daar met Pasen een streep onder gezet. Dat het offer van uw Zoon voldoende en afdoende was. Dat ze daarvan mogen en kunnen leven. We danken u voor dat bevrijdende evangelie. En geef dat dat ook werkelijk ons leven is. Dat Christus ons leven is. En dat we niets liever willen dan uit dankbaarheid voor dat onvoorstelbaar grote wat er gebeurd is. Voor u willen leven, u willen dienen. Heer, wij danken u voor wie u bent. U bent een groot, barmhartig en genadig God. Een liefdevol Vader. Heer, wij bidden u voor uw gemeente hier, voor uw dienaar die u naar deze gemeente hebt geroepen. Wilt u hem zegenen, samen met alle die om hem heen staan. En ook met de broeders van de kerkraad, breidt uw koninkrijk ook hier in IJsselstein uit. Dat er al meer mensen zijn die geraakt worden door het evangelie. We bidden u voor de wereld, waar zoveel geleden wordt. Voor het werk van Open Doors, waarvoor we onze gaven mogen geven op deze zondag. Die christenen bemoedigen, ondersteunen in situaties die onvoorstelbaar zwaar zijn. Zegen dat werk en wees met hen die lijden omwille van uw naam. We bidden voor de situatie in de wereld. Voor wat er gebeurd is in Soedan. Waar zoveel mensen verdreven worden van hun woonplaats. Op de vlucht zijn, honger lijden. Een goed heenkomen zoeken dat er eigenlijk niet is. Ontfermt u zich over hen. Over de mensen in Oekraïne die al zo lang lijden onder de oorlog. We bidden u voor de situatie in Gaza. De vrijlating van de gijzelaars. Voor het feit dat het buitenproportionele geweld tegen de mensen in Gaza zal stoppen. Dat de voedsel zal komen bij hen die honger lijden. Mensen die hun kinderen geen eten meer kunnen geven. Terwijl er zoveel eten aan de grens klaarstaat. Heere, geef dat de wetten die ook in het Oude Testament staan met het oog op oorlogvoering, dat die door uw volk zullen worden nagekomen. Dat een volk niet mag uit zijn op de vernietiging van een ander volk. Heere, wij bidden u om uw ontferming, om wijsheid over hen die op verantwoorde posten staan in deze wereld. Geef vrede, Heer. Geef vrede, de wereld is in nood. Heere, ga met ons mee, dat we biddend heen leven naar Pinksteren, uw geest verwachtend, uw geest die nieuw maakt en die heen werkt naar het moment dat er geen traan meer wordt gelaten en alles goed is in de allerdiepste zin van het woord. Wilt u de woorden die deze dag tot ons kwamen zegenen en met ons gaan. En doe ons tot een zegen zijn. Om Jezus wil. Amen. Er is nu gelegenheid voor de inzameling van uw gaven. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van Open Doors. De tweede rondgang is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde rondgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. U kunt naast fysiek ook geven via de bekende digitale mogelijkheden. De Heere zegene u en uw gaven. Ons slotlied is Psalm 138, het derde vers. Psalm 138, vers 3.
Thank you.
Ga dan alle heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere. En wees tot een zegen voor al degenen die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.